Wat als elke vrouw ter wereld in haar kracht stond? Wat als ze haar waarheid durfde spreken, haar creativiteit in de wereld durfde zetten en haar intuïtie durfde volgen? Ik ben Nathalie Janssens de Bisthoven, auteur, coach, mama en oprichter van Wolvin. En dit is mijn droom. Zelf kom ik van een long line of wild women en het is bijna onmogelijk om uit te drukken hoe waardevol dat voor mijn eigen groei is geweest. En dus maakte ik er mijn missie van om de wijsheid van de ontembare vrouw toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk vrouwen. Want meer dan ooit heeft de wereld vrouwen nodig die ongecensureerd spreken, ongebreideld dromen en onuitputtelijk bouwen aan datgene waarin ze geloven. Reclaim Your Wild is de missie van Wolvin en het is waar deze podcast over gaat. Dit is waar ik mijn meest waardevolle inzichten deel en die van andere ontembare vrouwen die mijn pad kruisen. Het is inspiratie om je in beweging te brengen en houden. Het is jouw tweewekelijkse afspraak met je meest wilde zelf. Dit is de Wolvin Podcast. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Wolvin Podcast. Het is niet zonder trots dat ik de aflevering van vandaag online zet. Het is een gesprek met psychiater, psychotherapeut Dirk de Wachter, die jullie wellicht niet onbekend is, auteur van ook een heleboel heel boeiende boeken, waaronder Borderline Times, een van mijn favorieten, De Kunst van Ongelukkig Zijn en nu meer recentelijk Vertroostingen, zijn nieuwste boek. Waarin hij spreekt over hoe hij troost heeft gevonden doorheen toch wel een hele duistere periode in zijn leven. In de nasleep van zijn kankerdiagnose, wat jullie wellicht ook allemaal weten. Dus de aflevering van vandaag is mijn gesprek met Dirk de Wachter. Vooraleer dat we erin duiken, wil ik wel nog iets vastpakken. Want ja, als je spreekt met zo'n man, dan zijn er 25.000 dingen waar dat je kan op ingaan. De psychotherapeut of de psycholoog Ellen Wachtel, die spreekt in die context over choice points in een gesprek. Dat je hebt als psychotherapeut ook, maar je hebt dat eigenlijk ook in gewone gesprekken en zeker in interviews, is dat je keuzes maakt tussen, oké, welk stukje neem ik vast, waar ga ik mee verder, waar ga ik niet mee verder. En er is zo één stukje waar ik dan eigenlijk niet meer verder ben op ingaan, maar dat ik wel nog even wil vastpakken voordat we in het gesprek duiken, omdat ik het bijzonder relevant vind ook in de context van de reeks rond spiritualiteit die momenteel loopt op de podcast. Op een bepaald moment zal je horen, redelijk in het begin van het gesprek, gaat het over spiritualiteit en spreekt Dirk de Wachter over wat hij noemt gesampelde spiritualiteit. En wat ik daarin begrijp, maar we zijn daar dus niet dieper op ingegaan, maar hoe ik dat dan begrijp, is eigenlijk hetgeen dat ik helemaal in de eerste aflevering van de podcast heb gezegd over, over hoe dat wij tegenwoordig vaak een soort van een potpourri maken van spirituele principes. We pakken er zo'n paar uit boeddhisme en dan pakken we er een paar uit het katholicisme. En we mixen en matchen zo'n beetje gebaseerd op principes die tussen aanhalingstekens passen bij ons. Maar als wij zelf, zal ik maar zeggen, onze spiritualiteit beginnen samenstellen, gebaseerd op dingen die passen bij ons, dan gaan we per definitie dingen nemen die wij fijn vinden, principes nemen die wij fijn vinden en de principes die wat moeilijker zijn aan de kant leggen. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat we het misschien allemaal wel fijn vinden om te geloven in wonderen en in een liefhebbend universum, maar dat we liever niet te veel gaan stilstaan bij de rol van bijvoorbeeld vergiffenis en compassie en gedienstigheid. En dat zorgt er dan wel voor, als we het zelf mogen kiezen en zelf mogen samenstellen, dat ons spiritueel werk aan kracht verliest. Hè? Net omdat het alleen maar de lichtkant vaak vast heeft. Hè? En dat zorgt er dan ook vaak dat, zoals dat je eigenlijk, je zegt het niet letterlijk, maar je kunt het tussen de regels door wel afleiden, dat iemand zoals een Dirk de Wachter, maar er zijn er nog wel meer zoals hem, spiritualiteit niet zeer serieus nemen of mensen zeer voorzichtig willen zijn met het uitspreken van die term, net omdat het tegenwoordig vaak alludeert aan dat soort zeer individualistisch, ik stel mijn eigen spiritualiteit samen en moet vooral rozen zijn en zeer leuk en zeer fijn, maar van zodra dat het daar eens een beetje te veel spiegelt of te veel triggert, dan doe ik er niet meer aan mee. Dus ik vond dat eigenlijk achteraf gezien een heel boeiende draad, die we eigenlijk verder niet zoveel zijn gaan exploreren, ook omdat het gesprek gewoon een andere richting is uitgegaan. Maar ik vind het wel krachtig om nu even vast te pakken. Dat is de reden waarom ik in de eerste aflevering van deze reeks heb gezegd, mijn framework is A Course in Miracles. Het hoeft niet iedereen zijn framework te zijn, maar het is wel belangrijk dat er een framework is. Zoals dat Ram Dass zou zeggen, die spreekt dan meer over de methodologie of de methode of het model waarbinnen. En eigenlijk, en dat ga je ook wel merken in het gesprek met Dirk de Wachter, welk model of welk framework dat je kiest, dat is eigenlijk irrelevant. Of dat je meer vibet met A Course in Miracles, of meer met Zen-boeddhisme, of meer met het Hindoeïsme, of het katholicisme, de mystiek. It doesn't really matter. Maar wat er wel super belangrijk is, is dat je een volledig framework leert. Dus niet dat je een paar principes uit de yoga kiest en dan een paar dingetjes uit A Course in Miracles dat je tof vindt, maar dan zo een helft van A Course in Miracles dat je niet zo tof vindt aan de kant laat liggen. Want het is net daar waar dat je de weerstand krijgt, wat je de trigger, wat het moeilijk wordt, dat het meeste spirituele werk wordt gedaan. En dus opnieuw, als wij ons met spiritualiteit verhouden op een manier waarin we zeggen, ja, ik kies wat ik leuk vind en de rest laat ik liggen, dan missen we echt daar waar dat ze, zoals in het Engels zeggen, where the rubber meets the road. Daar waar het echte werk echt kan gaan plaatsvinden. Dus dat wil ik er nog even uitpikken op voor, omdat ik dat eigenlijk wel een heel boeiend idee vond. Ik vond ook een heel mooie term, de gesampelde spiritualiteit. Ik vond dat heel treffend. Maar we zijn er eigenlijk in het gesprek niet zoveel verder op ingegaan. Verder vind ik het gesprek ook weer zo'n heel mooi bewijs dat waarheid een universeel ding is. Hè. Gesproken op hele vele verschillende manieren, soms in seculiere termen, soms in zeer religieuze termen. En eigenlijk maakt dat niet zo uit. Hè. Want Dirk de Wachter zelf, die zal het niet snel over God hebben. Hè. Die zal het maximaal een keer over het goddelijke hebben. En dan nog is hij daar heel voorzichtig mee. En in plaats van spiritual practice, zal Dirk de Wachter, zoals hij ook uit zijn boek Vertroosting bijvoorbeeld kan afleiden, maar ook uit dit gesprek, gaat hij het goddelijke eerder ervaren in kunst, in filosofie, in het intermenselijke. Maar eigenlijk als je goed luistert, merk je dat wij het over hetzelfde hebben. Dus hoewel dat iemand als Dirk de Wachter, en we spreken in het gesprek ook eventjes over hoe dat ons het verschil aan generaties daar ook wel een rol in speelt, hoewel hij zich dus doelbewust heel ver weg van het woord God en spiritualiteit houdt, en ik dat dan doelbewust weer wel doe, hebben we het eigenlijk over hetzelfde. En dat is zo weer een mooi voorbeeld van wat ik ook al vaak heb gezegd. Het feit dat het eigenlijk niet zo uitmaakt de woorden die je gebruikt, zolang als ze maar leiden naar iets wat waar is. Net zozeer omgekeerd, als het eigenlijk niet uitmaakt of dat je nu de woorden God gebruikt, of spiritualiteit, of zelfs gedienstigheid, als die een voorwendsel zijn voor angstig en egocentrisch gedrag. Hè. En dat laatste is ook weer, als het gaat over spiritualiteit, iets wat dat je heel vaak ziet. Dat gewoon de woorden, dus dat er spirituele termen worden gebruikt om eigenlijk iets heel onspiritueel of iets wat heel haak staat op het spirituele, om dat eigenlijk, politiek correct te maken. Daar hebben we het ook heel kort eventjes over in het gesprek met Dirk de Wachter, over heel dat verhaal van grenzen en gezonde grenzen en dat soort zaken allemaal. En hoe dat soms in bepaalde psychotherapeutische contexten eigenlijk op een heel onjuiste manier bijna wordt gebruikt of een manier is om eigenlijk zeer egocentrisch gedrag politiek correct te maken of goed te spreken. Voor de rest hadden we het nog over de vraag waarom dat zoveel van ons worstelen met het vinden van zinvol werk. Over het verschil tussen de psychiatrie en de psychotherapie, of net de gelijkenis ertussen. Over kinderen hebben, over opvoeden, over geduld en over armtierigheid. Dat is zo hetgene wat ik jullie als soort van intro wil vertellen over dit gesprek. Voor de rest zou ik voorstellen, laat ons gewoon headfirst in de babbel duiken. Ik hoop dat je er ongelooflijk van geniet. Zoals altijd, aarzel niet om vragen, feedback, suggesties in verband met de podcast door te sturen naar mij. Nog één kleine noot die ik wil meegeven voordat we erin duiken. Aan het begin van ons gesprek liet Dirk de Wachter mij weten dat hij niet heel erg goed meer hoort. En dat het dus belangrijk was dat ik zeer verstaanbaar en luid genoeg sprak. Wat dat je dus ook wel een beetje merkt in het volume van mijn stem tijdens ons gesprek. Hè. Dus excuses als dat misschien een beetje onaangenaam is. Hè, maar ik wilde toch wel even kaderen van waar dat het komt. Voilà. En dus, without further ado, geniet heel erg van het gesprek. En alvast bedankt om in te checken en te luisteren. Oké, Dirk de Wachter, goedemiddag. Dankjewel voor uw tijd, dankjewel voor de ruimte dat je maakt voor ons. Het eerste dat ik wil vragen uiteraard is, hoe gaat het met jou nu ondertussen?
Hoe gaat het met mij? Zo goed als het kan zijn, vandaar dat ik ook kan tijd maken. Ja. En tot mijn genoegen ben ik terug wat bezig. Dat is voor mij wezenlijk. Zo kan ik mij ook een beetje zinvol voelen. Ja. En dat gaat. Met wat gedoseerde energie gaat dat. Nog niet, of waarschijnlijk nooit meer, met ongebreidelde en onbegrensde gretigheid die ik vele jaren heb getoond zo. Dus ik moet wat op de rem staan. Maar
moeilijke oefening?
Een beetje moeilijke oefening, ja zeker. Ja, ja. Ja. Zeker en vast, omdat, kijk, ik ben terug voltijds aan het werk in het ziekenhuis en daar komen natuurlijk ook wel wat saaiere vergaderingen bij. Ja, u lacht, u herkent het. En de bijkomende dingen die ik s'avonds in culturele zaken, podcasts met sympathieke collega's, en allerlei ook lezingen in binnen- en buitenland, daar moet ik erg in snoeien. Dus het is lastig om in heel prettige dingen te snoeien. Ja. Maar goed, er is nog genoeg goede input.
Ik voel nog heel veel energie dat je uitstraalt wel. Ja. Het voelt niet...
Dat is goed. Ja, maar het gaat wel ook. Het gaat wel.
Waarom, we zijn hier uiteraard in de eerste tijd in de context van een nieuw boek, Vertroostingen, dat ik gelezen heb, waar ik heel, heel erg van genoten heb. Ik heb gehoord van Frederik dat ze er ook enorm van genoten heeft. We waren erover aan het praten en ze zei, het gaat over hem zonder dat het echt gaat over hem. Ik vond dat eigenlijk wel een heel mooie manier om over dat boek te spreken, omdat het een manier is om een persoonlijke gebeurtenis niet te gebruiken, maar aan te wenden om eigenlijk te spreken over iets. Ik vond dat heel treffend gezegd. Maar om te starten zou ik gewoon willen vragen van de waarom van dit boek. Hoe is het ontstaan? Waarom heb je gekozen om het te schrijven?
Wel, kijk, ik heb daar wat aan getwijfeld hoor. Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Dus ik dacht, als ik op mijn, zeker in het ziekenhuis en daarna thuis op mijn ziekbed lag, dacht ik, laat mij nu maar gerust.
Ja?
Ja, ja, zeker. Ja. Ik was ook heel ziek. Hè. Maar dan was er toch een interview, dat eigenlijk een interview in de Tijd, de krant, de Tijd, dat al gepland was lang voor mijn hospitalisatie. Mm-hmm. En die zeer vriendelijke journalist, die stelde een aantal vragen. Ja, en ik kon toch ook niet anders dan iets zeggen over mijn toestand. Mm-hmm. Het interview ging over iets anders, maar toch kwam dat ook ter sprake. En de volgende dag stond dat in de krant en is dat door alle kranten en de site van de VRT overgenomen. Mm-hmm. Zo BV-achtig was ik blijkbaar uitgegroeid. Hè. Ik zeg altijd, ik ben geen voetbalist, maar toch, ja. En en dan heb ik massaal veel reacties gekregen van heel veel mensen die een mailtje stuurden of zelfs een handgeschreven brief met een postzegel, dat nog bestaat. Mm-hmm. Om te zeggen, wij denken aan u en dokter, u kent mij niet, maar ik ken u wel, enzovoort. Mm-hmm. Massaal. En dat heeft mij verwonderd, maar ook wel goed gedaan. Ik vond dat ook wel bijzonder zo, hoe dat, als ik spreek over mijn persoonlijke situatie, hoe dat blijkbaar voor veel mensen iets betekent. Mensen die zeggen van, ik herken wat je vertelt, ik heb hetzelfde meegemaakt, terwijl ze iets heel anders feitelijk hebben meegemaakt. Mm-hmm. Hè. Mensen zeggen, we zijn 5 jaar geleden onze zoon verloren, dat is verschrikkelijk enzovoort. En we herkennen zo goed wat u schrijft. Dan denk ik, dat is wel raar, want ja, het is een andere situatie. Enfin, dus heel veel reacties, heel veel troost, die ik blijkbaar bood door mijn verhaal. En dan kwam natuurlijk ook, zo gaat het dan, mijn uitgever op bezoek. En mijn uitgever, ze zal het zo niet bedoeld hebben, maar ze zei, wat zou je nog willen doen? En dat klonk, dat nog, klonk een beetje van, binnenkort zijn ze dood. Dus wat zou je nog willen? Ze bedoelde dat natuurlijk zo niet. Zeker niet hoor, het is een zeer vriendelijke dame. Maar ik dacht, ja, iets met troost of zo, want dat is nu zo. Enfin, en van het een kwam het ander. Maar ik heb wel wat getwijfeld hoor. Ik dacht, dit is een heel persoonlijk verhaal. Eigenlijk heb ik dat nooit gedaan.
Ja.
Mijn boeken waren altijd over de wereld en over de maatschappij enzovoort. Nu, niet dat ik mij helemaal verborg, maar toch. Hier is het wel heel persoonlijk. Hè? En mijn ambitie was om vanuit dat persoonlijke verhaal iets universeel herkenbaar te kunnen vertellen. En in alle hooghartigheid lijkt dat toch wel zo over te komen ook. Dus ik krijg wederom heel veel reacties. Het boek is tot het grote genoegen van mijn uitgever ook veel verkocht. Zeker in Nederland ook. En ja, blijkbaar is het vertellen van een persoonlijk verhaal op een hopelijk authentieke manier iets dat heel veel mensen aanspreekt. En dat is ook wel gekend, dat is iets van deze tijd. Hè. Ook in de romanliteratuur zien we dat. Hoe in fictie, in romans, iets dat voorgesteld was als een persoonlijk verhaal. Ik denk bijvoorbeeld aan Oorlog en Terpentijn. Hoe dat ja, blijkbaar ja, bij het publiek aanspreekt, overkomt als waar gebeurt. Nu, mijn verhaal is geen fictie, het is wel waar gebeurt. Maar dat het ook blijkbaar ja, erkend wordt door mensen die totaal andere dingen hebben meegemaakt in de feitelijkheid. Maar in het achterliggende lijden in het, en troosten, de twee. Blijkbaar is dat heel breed herkenbaar. Ik ben er zelf van verschoten hoor. En ik heb niet zoveel negatieve reacties gekregen. Dat is een geluk van mij. Ik heb ook op dat boek massaal veel reacties gekregen, maar echt duizenden mails. Hè. En niet zoveel negatieve, een paar wel. Hè. Mensen zeggen van, onnozelaar, je maakt je eigen interessant. Zwijg daarover en zo. Niet zoveel, maar dat is altijd wel. Ik ben daar nogal gevoelig aan eigenlijk.
Ja, toch?
Dan denk ik, goh, ze hebben eigenlijk gelijk.
Ja?
Ze moeten zwijgen. Ja, ja, ik ben daar heel gevoelig aan.
Okay.
Omdat ik vaak vind dat ze dan gelijk hebben. Maar ja, ja, dat is heel raar. Dat ik, daar, dat ik dan over nadenk van
mij. Okay,
waarom moet je dat nu weer? Moet daar weer een boek van maken? Ben, ja, ja. Enfin goed, dat doet me dan soms wat twijfelen. Maar als jullie hier zijn en vinden dat het goed is, dan steun ik dat.
Voilà. Ik schrik ergens, allee, schrik is een groot woord, maar ik verschiet er een beetje van dat je zegt dat je ervan verschiet hoezeer dat een persoonlijk verhaal toch herkenbaar is voor mensen. En dan stel ik mij als psychotherapeut natuurlijk ook de vraag, is dat dan iets wat bijvoorbeeld bij u in de praktijk zelden gebeurt dan? Of is dat iets waar u dan doelbewust van wegblijft als therapeut? Of omdat als ik het vertaal naar mij, ik doe het regelmatig wel eens, niet dat het altijd over mij gaat, maar
ik veronderstel, omdat uw therapeut worden een stuk te maken heeft met uw eigen geschiedenis.
Ja.
Hè?
Ja.
Dat is bij mij anders gegaan. Ik ben ook een psychiater, een arts, een dokter. Dat is misschien ook een andere achtergrond, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, zelf ook in mijn praktijk. Ik geef opleiding ook, hè. Dus het is een thema waar we wel over spreken in de opleiding. Ten eerste moet ieder dat een beetje voor zich weten. Dat is heel, dat kan heel verschillend zijn. Ik kan mij goede therapeuten voorstellen die heel erg discreet zijn over hun persoonlijke leven en hun achtergrond. Ik kan mij goede therapeuten voorstellen die daar heel open over zijn en zich comfortabel voelen met daarover te vertellen. Hè. Ik denk dat ik een beetje tussenpositie heb. Ik vertel, het is allemaal een beetje belachelijk om te zeggen, ik vertel niet over mijn seksuele leven tegen mijn patiënten. Hè. Maar ik vertel bijvoorbeeld wel vaak dat ik kinderen heb.
Ja.
Ik heb namelijk kinderen. Hè. En dat, die zijn volwassen ondertussen, maar door dat te vertellen, betekent dat voor veel mensen blijkbaar toch ook vaak van, die een mens heeft ook een gewoon leven. Hè. Dus daar kunnen we, die kunnen we vertrouwen. Zo.
Ja.
Ik heb de indruk dat vertellen over de gewone dingen, dat dat voor mensen wel betekenisvol is. Nu, ik heb hier ook, ik werk in een ziekenhuis, in de universiteit, maar ik heb hier ook mijn praktijk thuis. Ja, mensen komen hier weliswaar niet in mijn privé vertrekken, maar hier thuis, ze zien waar ik woon. Ja, dat is direct toch een stukje van uzelf dat je daarin toont ook. Hè? Dus ik ben genuanceerd. Ik wil mij niet verbergen. Ik ben geen neutrale, een wit doek of zo, of een onbeschreven blad. Maar ik ga over mijn eigen lastigheden niet zoveel vertellen. Dat heb ik nu in dit boek dus een stuk wel gedaan.
Ja.
Hè? En daar spreken mensen mij ook op aan, hè, op een soms rare manier. Hè. Sommige patiënten komen zeggen, dokter, mag ik hier nu nog wel komen? Want mijn problemen zijn niet zo erg vergeleken met dat van u. Hè. En dan zeg ik, ja, maar het gaat hier over u, vertel. En hè, ja. We moeten ook geen rangorde maken in hoe erg het allemaal is. Hè. En ook soms, dat is heel grappig en ook wel bijzonder, hoe mensen echt waar meer hun best doen om te verbeteren, zodat ze mij niet te veel moeten belasten. Dan zeggen ze, het gaat echt al beter, dokter. Ik denk dat ik niet veel meer zal moeten komen, want hè, je moet toch ook je rust hebben. Zo, op die manier. Mensen zijn gemotiveerd. En dat is niet voor te lachen, ze menen dat. Hè.
Mm-hmm.
Dus werkt eerder in de positieve zin.
Mm-hmm.
Hè? Want ik heb nu inderdaad een stuk... Men vraagt ook altijd, hoe is het met u en hoe gaat het met u? Mensen zijn heel vriendelijk, hoor.
Ja.
De meeste mensen zijn heel vriendelijk. Dat valt goed mee.
Mm-hmm.
Ja, ook op straat word ik aangesproken. Het verandert wel iets in het contact met patiënten.
Mm-hmm.
En ten goede.
Ja.
Ik heb ook in mijn boek, zoals je gelezen hebt misschien, geschreven over mijn psychiatrische symptomen.
Mm-hmm.
Dat vinden mensen ook zeer grappig eigenlijk. Zo zeggen, ah, die psychiater, nu weet hem tenminste wat dat is. Hè? Mensen met ernstige psychiatrische kwetsbaarheid, die ik in het ziekenhuis natuurlijk, waar ik voor zorg. En dat geeft eerder een herkenbaarheid, een verbinding.
Ja.
Dat is eerder een gunstige zaak zo. Dat men zegt van, oké, nu heeft hem het niet alleen in een boek gelezen, nu weet hem ook hoe dat zit. Terwijl, laat men nu ook maar relativeren, ik heb een delirium gehad, een ernstige hallucinaties gehad, maar die waren wel voorbijgaand. En die, hè, dus het is nog altijd niet te vergelijken met iemand die dagelijks gekweld wordt door verschrikkelijke angsten en stemmen.
Mm-hmm.
En daar heel zijn leven of haar leven moet naar richten. Hè.
Mm-hmm.
Dus laat mij maar bescheiden zijn. Maar toch, het is merkwaardig allemaal. Ja.
Ik denk
het is boeiend
dat ook...
eigenlijk, maar ik had het allemaal liever niet voor gehad. Hè,
dat ja, dat wil zeggen.
Ja, het is niet dat ik nu alle collega's zou willen aanzetten tot ernstige medische complicaties. Zo cynisch ben ik niet.
Ja. Ik denk dat een belangrijke nuance is als het gaat over de eenvoudige dingen van het leven delen of de lastigheden, zo, dat denk ik wel. En ik herken het ook wel in een stukje over zo ouderschap. Ik merk dat bij mij, ik ben natuurlijk ook nog een stuk jonger. En ik merk
je bent
dat,
veel jonger.
Ja, dus dat in mijn eerste jaren als therapeut ik heel weinig krediet kreeg omwille van mijn leeftijd. En, en dat van zodra dat er kinderen waren, dat heel erg is veranderd. En omdat ik ook in mijn praktijk regelmatig een keer kan terug, omdat ik ook natuurlijk best wel wat jongeren heb en dan komen de ouders daar heel snel bij.
Ja.
En dan moet ik gaan ouders begeleiden en zo.
U zult het niet zeggen, maar ik ben ook jong geweest.
Ja.
En maar ik was natuurlijk, als je begint als psychiater, zat je 30. Hè?
Mm-hmm.
Dat is al niet piepjong, maar ik zag er ook relatief jong uit vroeger.
Ja.
En ik had zelf altijd een beetje onzekerheid. Ik dacht van, wat gaan die mensen nu denken?
Ja.
Ik ben ook relatietherapeut, zit daar een echtpaar voor mij, 50ers. Die zaten bij mij, ik was dan 30, 31, dacht ik. Mensen, wat moet ik nu? Die gaan denken, die snotneus, wat moet u nu vertellen? Maar dat was blijkbaar niet.
Mm-hmm.
Blijkbaar is die positie van een dokter te zijn, geeft dat voldoende vertrouwen en kennis. Maar ik zat daar wel mee, hoor.
Ja.
De laatste jaren niet meer.
Mm-hmm.
Maar dat is ook een plezante zaak, vind ik. Dat is dat in mijn vak, en ook uw vak, het ouder worden ook een voordeel is.
Mm-hmm.
He, want in onze maatschappij is het ouder worden vaak niet zo prettig.
Zeker voor vrouwen, die altijd een voordeel.
Ja, dat wil ik niet zeggen, maar dat is toch hoe dat heerst. He. Er is een soort van illusie van jong is het enige normaal. Mm. En in ons vak is het ouder worden ook een stukje ervaring en wijsheid. Het is ook een realiteit. Mm. Ik heb ook heel veel geleerd, niet alleen uit mijn cursussen en al mijn bijscholingen, maar uit het leven zelf. Ja. Uit het hebben van kinderen. Uit het ziek geweest zijn, uit het heel lang, ik ben heel lang getrouwd. Mm-hmm. Dat zijn dingen die ik wel meeneem in mijn bagage, in mijn toolkit, om het zo te zeggen. Dus ik word nog altijd beter met de jaren. Mm-hmm. Echt waar. Sommige mensen zeggen, amai, dan zal het vroeger niet veel geweest zijn. Maar, allee, ja. Er zal misschien ook, laat mij maar voorzichtig zijn, ook wel een einde aan zijn. Hè? Mm-hmm. Want ik zeg altijd, ook een beetje voor te lachen, ook een beetje om mijn ziekte te bezweren, zeg ik. Ik wil graag blijven werken tot mijn 94. maar in de afspraak met mijn vrouw, dat zij, als ze merkt, nu is het echt niet meer goed, dat ze zegt, Dirk, nu zou ik precies stoppen. Hè? Maar anders wil ik graag doorgaan tot mijn 94, of zo daaromtrent. Omdat ik denk dat ook een oude psychiater, die lang geleefd heeft, voor sommige mensen zo wel van betekenis kan zijn. Mensen die al wat ouder zijn en die zeggen, wat is het leven nu zo?
Ja.
Allee, wat is dat nu geweest? Nu zijn wij oud en we kijken terug. Goh, het is toch iets raar dat bestaan. Hè? Dat zou mij nog wel boeien zo, om existentieel, hè, met mensen te spreken over de zin van het bestaan. Over waar, hè, als de dood wat naderbij komt of de sleet van de jaren. Zoiets, zo, dat is zo'n beetje, want binnen 2 jaar ga ik met emeritaat op de universiteit. Dat gaat zo. Mm-hmm. En als het God belieft en als mijn gezondheid het toelaat, wil ik nog wel graag van betekenis zijn en iets doen. Zo. Mm-hmm. En de core business voor mij is ook mijn consultatie met patiënten. Dus ergens met iemand in vertrouwen, hier beneden, in mijn consultatie. Dat is waar het echt om gaat. De boeken en de podcasts en televisie achter de toestanden, dat is daar een spin-off van. Dat is niet de core. De core business is hier beneden. Dat is waar ik heb dat altijd willen doen vanaf mijn jonge leeftijd. En dat is nog altijd goed zo. Dat is ook wel aangenaam. Dat voelt heel aangenaam dat je kunt doen wat dat je wilt doen.
Mm-hmm. Ja, we hadden het er nog net over dat veel in onze vriendengroep, van onze kennissen, van onze leeftijdsgenoten ook heel erg worstelen met het vinden van zinvol werk of werk dat ze graag doen en hoeveel lijden dat daar dan toch in ontstaat. En ik herken...
Maar het is dat natuurlijk lang duurt, maar anders zou ik geen aanraden om psychiater te
zijn. maar het is iets wat ik merk dat bij ons heel erg speelt en dat ik ook wel ongelooflijk dankbaar ben dat ik gevonden heb wat dan mijn ding is. En
dat is iets
van...
heel mooi in het leven. Hè? Ja. Als je vindt wat dat je ding is, dat hoeft niet alleen psychotherapie te zijn, hoewel dat al een heel kostbaar ding is om te doen.
Ja.
Maar ik heb een goede vriendin die meubelwaker is en die boven mijn fantastische bibliotheek gemaakt heeft.
Ja.
Als je zoiets kunt, alleen, dus uw ding, dat is echt heel belangrijk. Ja?
Ja.
Spijtig genoeg zijn er heel veel mensen die daar een beetje in verloren lopen.
Ja. Hoe komt dat, denk je?
Hoe komt dat? Dat heeft te maken met maatschappelijke factoren, denk ik. Die niet altijd, die Instagram-gewijs niet altijd een wereldbeeld voorop stellen bij jonge mensen.
Mm-hmm.
Die zingeving en waarachtigheid en authenticiteit inhoudt.
Mm-hmm.
En waar vaak een stukje oppervlakkig succes en zo voorop staat, waar mensen zich dan een stuk, waar ze in verloren lopen of waar ze in ontgoocheld zijn of waar ze van denken, hoe is dat nu maar?
Mm-hmm.
Of waar dingen worden voorgesteld als materieel gewin, als enige doelstelling.
Ja.
Ik heb ook niks tegen een beetje materieel gewin, laat het duidelijk zijn. Mm-hmm. Ik heb graag dat mensen het goed hebben en dat ze ook eens een keer iets meer kunnen doen dan de basisbehoeften. Maar toch, hè, daar vind ik dat onze westerse samenleving toch een probleem heeft.
Ja.
Ja. Ja. Mm-hmm. Dat is streng beoordeeld, maar dat denk ik, ja.
Ja. Ja. Ja, ik denk dat ik volg je daarin. Het is iets wat ik zo wat, als ik jouw boek lees, dan lees ik daarin het belang van kunst en filosofie. En voor mij zijn allemaal plekken waar dat je wijsheid vindt, die zo wat in schril contrast staan met kennis en informatie waar het heel, heel vaak over gaat. En dat merk ik ook wel als in de begeleiding dat ik dan doe, is mensen hebben honger naar wijsheid. En bij mij komt het meer uit het spirituele, maar als ik u lees, dan eigenlijk maakt het niet veel uit of het via kunst komt, of via filosofie, of zelfs voor sommigen via wetenschap. Maar het is zo dat, ja, dat teruggebracht worden naar echte waarheden, die in contrast staan met de waarheden die het materiële Westen ons zo wat wil laten geloven. En ik merk wel dat inderdaad ook in mijn praktijk en ook in mijn vriendengroep dat er daarmee wordt geworsteld. Zo, hè?
Ja, ja, maar dus de filosofische inspiratie die voor mij erg belangrijk is en de verwijzing naar kunst enzovoort, is natuurlijk een verwijzing naar iets voorbij,
wezenlijks, hè? Ja.
Voorbij direct tastbare, ja. Naar iets spiritueel, hè? Enfin, ja, ja. Dat ook. Ja, dus ja, ja, dat herken ik wel. Ja. Natuurlijk, je moet een beetje opletten, maar blijkbaar wordt het zo niet gelezen. Ik denk dan van, allee, ik krijg mails van mensen die zeggen, ik heb zo van hun boek gehad enzovoort. Enfin, hè, dat. En dan denk ik, ja, er zijn dikwijls mensen die. Want ik refereer dan bijvoorbeeld naar de muziek van Johann Sebastian Bach. Mm-hmm. Ja, de meeste mensen luisteren naar ABBA en naar Zwangere Gie. Mm-hmm. En dat is voor mij ook oké, natuurlijk. Maar, ja. Maar hè, ik spreek over kunst en al die dingen die je hier ziet. Ja, veel mensen gaan naar het voetbal. Maar blijkbaar stoort dat niet. Mm-hmm. Ik had een beetje het gevoel, en er zijn soms dus die heel weinige kritische stemmen die zeggen, mm-hmm, onnozelaar, die elitair praat allemaal, en allemaal wow, intellectualisme, hè, daar heb ik niks aan. Ik ga een pak fritten eten en ik zet mij op de tribune, op de X-site van Antwerp en al de rest is onzin. Maar eigenlijk is dat weinig. De meeste mensen erkennen zich zelfs in, mm-hmm, totaal andere levens. Mm-hmm. Omdat het, denk ik, een beetje pretentieus gezegd natuurlijk, maar omdat het authentiek is.
Yeah.
En dan kan daar een authenticiteit van een heel andere orde tegenover, mm-hmm, staan, blijkbaar. Hè?
Yeah.
Maar het is zeker zo dat voor mij het spirituele, maar ik vind dat een beetje
moeilijk woord,
omdat, yeah, dat heel vlug dan gaat naar, mm-hmm, het religieuze. En ik kom uit een heel religieuze familie eigenlijk, hè. Ik heb daar ook over geschreven. Mm-hmm. En ik heb daar had ik altijd gezocht naar hoe kan ik in een seculiere tijd, in een niet-kerkelijke tijd, toch waarden als medemenselijkheid en zeg maar barmhartigheid en, mm-hmm, en zorgzaamheid een plaats geven. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de missie. Het is heel zwaar op dat wat ik
ja, zeg, maar ik hoor het en ik denk dat daarin ook voor een stuk het generatieverschil zit. Dat u dichter nog zit op een generatie die echt de zwaarte van die kerk.
Ja, ja, dat
en
is zeker
wij
zo.
Zijn daar eigenlijk van, aan
ja,
ontsnapt.
Dat is goed dat je dat zegt. Dat vind ik goed dat je dat zegt, ja. Ja.
Omdat voor mij, ik spreek dan, ik blijf weg van het dogmatische, katholiekerige zo. Maar ik kan wel, ik spreek wel soms over God en ik ervaar, ik ben daar ook niet bang voor. Omgekeerd zelf, ik ervaar het bijna als een missie om dat terug te durven bespreekbaar maken.
Dat is inderdaad een nieuwe generatie. Ik zie ook hoeveel jonge mensen, want tot mijn genoegen word ik dus ook door jonge mensen, zelfs nog jonger dan ik, wel gelezen en gerespecteerd. Allee, hè. Ik vind het allemaal een beetje moeilijk om dat zo te zeggen, maar. Hè, en ik zie hoe dat er toch een grote zoektocht is naar het spirituele. Ja. Hè. Vaak, daar ben ik dan ook wel kritisch over, in wat obscure toestanden zo. Mm. Vaak ook erg gesampled. Hè.
Ja, ja.
Vaak verre, enigmatische, obscure, oosterse toestanden. Dan ben ik ook weer wat kritisch om te denken van ja, maar goed, we moeten ook een beetje met de voetjes op de grond blijven. En het religieuze is ook iets van religare, namelijk verbonden zijn. Mm-hmm. Hè? Ieders met zijn eigen geloofje ergens op een berg gaan zitten, mm-hmm, dat is ook niet, mm-hmm, wat ik bedoel. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Ik hecht heel veel belang aan, dus ja, fijn, nu moet ik dat een beetje uitleggen, filosofisch gezien, vind ik, zo refereer ik naar Levinas, hè, ziet het goddelijke, mm-hmm. als je dat woord opmerkt, in de blik van de ander. Hè? Mm-hmm. Wat men noemt een horizontalistische mm-hmm. religiositeit. Hè? Namelijk, God verschijnt, voor zover er een God zou zijn, ja, ja. Maar l'infini verschijnt in de ogen van de zorgvragende ander. Mm-hmm. En niet in de wolken ja. boven. Hè? Dat is zo wel een idee dat ik erg koester zo.
Ja.
Dat,
maar daarin volg je wel. En dat is ook, ja, en dat is ook mijn, maar ik vind dat fijn om het daarover te hebben, omdat er is ook een beetje een spirituele revival, laat ik zeggen. Maar dat er ook, vind ik zelf heel cru gezegd, veel kwatsje zit. En
wel, ja, dus dat daarom niet, dat ik altijd heel voorzichtig
ja,
ben. Ja.
Met dat woord.
Ja, ja, ja. En dus je durft wat spreken.
Helemaal doelbewust niet wat dat ik...
Ja.
Dat ik het jammer ben...
Ja,
dus eigenlijk heb ik een beetje denk ik dezelfde missie, alleen uit een andere generatie was voor u denk ik veel moeilijker om dat met een beetje... Maar dat, ik heb dan wel meer de luxe dat ik dat kan, want wij hebben die zwaarte precies niet. Maar ik spreek heel vaak in mijn podcast en in mijn posts over zo die... Wat we dan de pseudo-spiritualiteit noemen, daar wil ik het ook over hebben. He, vaak spreken we dan vanuit dat spirituele, wordt dan vaak heel egocentrisch. En ik en
juist.
Kan hier rond die toxiciteit. En dat is eigenlijk, als je kijkt naar de kern, van dat is bullshit. He. Je bestaat maar in de... Ik mag dat dan zeggen, het is mijn podcast.
Ik wil je graag spreken.
Maar ja. Ik bedoel, maar het gaat over wat kan ik betekenen voor anderen. Ook in relaties, he, bijvoorbeeld. Ik heb nu onlangs nog een aflevering gedaan over relaties. Vanuit een spiritueel perspectief, zoals dat ik dat begrijp, gaat het over hoe kan ik iets betekenen voor de ander. En niet hoe dat het soms ook zelf in psychotherapeutische contexten, wat heb ik nodig van de ander? Wat moet de andere zijn voor mij? Klopt voor mij helemaal niet met hoe dat ik spiritualiteit begrijp, waar dat het gaat over. En dat was wel iets waar ik het wilde over hebben met u. Omdat veel van wat ik dan maar misschien verkeerdelijk psychotherapeutische concepten vind over bijvoorbeeld gezonde grenzen, die dan zeer gesofisticeerd klinken. Als ik dat dan ontleed, denk ik, dat is eigenlijk zeer egocentrisch en heel ver van waar dat wij geluk echt ook gaan vinden. Bijvoorbeeld in relaties en bijvoorbeeld in vriendschappen. Maar ik wilde wel graag een keer uw mening daarover.
Oh, wel, voor mij, de essentie van het bestaan zit hem in de zin, in betekenis, in de ogen van de medemens. Hè? Dat mm-hmm. is de fond van de zaak. Veel meer dan in de leukigheid hè? Ja. En in de plezantigheid, wat in onze cultuur nogal wordt gepromoot. Hè? De ledigheid die soms dreigt in een wereld zonder God of zonder hogere
ja.
waarden. Hè? Een wereld die op zoek is naar nieuwe evenwichten ook, dat heb ik in Borderline Times heel erg mm-hmm. uitgewerkt, hè. Dan gaat men inderdaad zoeken naar rare spirituele toestanden. Voor mij zit dat in de zorg, het zorgzaam omgaan met yeah. elkaar. Hè. Dat is de essentie. Daar mm-hmm. gaat het, dat is de zin van het bestaan, zitten met het zorgzaam omgaan mm-hmm. met elkaar.
Mm-hmm.
Dat gaat over kleine dingen, dat is dan wat Levinas noemt, het kleine
ja.
goede. Hè. Het gaat niet over grootse theorieën, maar dat gaat over kleine dingen. Behulpzaam zijn, betekenisvol zijn, iets doen voor een ander. Zo. Daar, dat geeft een... Wat is het, ja, maar ik mag zo spreken. Dat geeft een vreugdevolheid eigenlijk, die veel duurzamer en fundamenteeler is dan... partytime.
Mm.
Wat ook mag. Hè. Laat het ook duidelijk zijn dat ik niks heb tegen feestjes en mm. leuke reizen en amusement enzovoort. Hè. Maar niet als doel van het bestaan.
Mm-hmm.
Het doel van het bestaan is hoe kunnen we goed voor elkaar zijn. Het is heel bond zonder naamachtig, maar mm-hmm. het is waar, denk ik.
Mm-hmm.
Mm-hmm. En wat is nu het mooie aan ons beroep? Dat is dat we daar nog onze kost mee verdienen ook. Hè. Dus dat kan toch niet beter zijn.
Mm-hmm. Ja.
Sommigen vinden dan dat te weinig opbrengt vergeleken met weer andere dingen, maar zo is het altijd wat natuurlijk.
Mm-hmm.
Dus
mm-hmm.
ik vind dit een heel mooi beroep. Ja. Maar goed, ook in andere beroepen kan men betekenisvol zijn voor de medemens. En ook mm-hmm. buiten het beroep. Hè.
Mm-hmm.
Door ja, een vriendelijke glimlach te doen enzovoort. Allee, daar gaat het echt over.
Mm-hmm.
Daar gaat het echt over.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, klopt. Ik ben blij dat u zelf de beweging maakt naar het kleine goede en de kleine goedheid, want ik wil het er ook over hebben. Dat is een soort van, het staat ook in je boek natuurlijk. Ik heb ooit ook het voorrecht gehad om mee te werken met Roger Burggraaf aan een boek,
ja,
in de
tuurlijk.
Tijd.
Ja.
En hij heeft dan later dat boek geschreven, Geen toekomst zonder kleine goedheid.
Zeker, ja, ja. Tuurlijk, ook, is me dat goed bekend. Ja,
ja. Ja, ongelooflijk van genoten heb. En dat ik ook merk inderdaad dat het daarover gaat. In uw boek legt u ook de link naar ons beroep als een soort van priesterschap, of een nieuw soort priesterschap. Ook al blijven we uiteraard ver van de dogmatische religieuze, maar wel zo die functie dat wij, en het is niet de eerste keer dat ik dat hoor en dat ik dat ook heel erg kloppend vind. En tegelijk, en het is daarom dat ik het ook interessant vind, u geeft natuurlijk ook opleiding aan. Hè. Heeft dat dan een plek bijvoorbeeld binnen uw opleiding? Want ik merk zo twee stromingen. Als ik, maar ik zit natuurlijk misschien in de verkeerde opleidingen, maar soms de opleiding die je dan volgt rond stress en burn-out. Ik heb altijd zo het idee, we spreken heel erg over body, mind, spirit en holistisch. Hè. Maar als je naar de clue van de zaak gaat, in de meeste van die opleiding, dan gaat het over body, mind, stop. En met heel dat spiritstuk,
dat klopt,
weten
ja,
we
dat
niet
klopt.
Veel wat.
Zeker en vast.
En
dat
dus
is ook,
de vraag is, bijvoorbeeld ja. in uw opleiding, heeft dat wel een plaats? Want bijvoorbeeld dat kleine goede, dat, voor mij past dat daar 300%. En daarover, dat is de essentie inderdaad. Hoe kan niet, toch niet, ik moet mijn grenzen stellen bij die mens. Maar wat heeft die mens nodig van mij? Waarom dat hij zich zo gedraagt? Het is een heel andere manier, maar misschien omdat ik in de verkeerde kamer zit, maar ik krijg heel weinig. En als de mensen die de podcast luisteren, denk ik, luisteren ook daarom. Omdat ze, ik hoor dan ergens anders. Dat verhaal over grenzen en
ja, ja, dat is zeker juist. Dat is de psychotherapie, en ik begrijp dat ook, is heel erg in het efficiëntiedenken gekomen.
Ja.
Hè? In ook een medisch model vaak zo. Heel erg een stappenplan met heel ja. erg meetbare, resultaatgerichte, concrete doelstellingen. En daar is iets voor te zeggen natuurlijk. Hè.
Mm-hmm.
Dat is ook een beetje reactie geweest op een jaar
60-achtige ja.
vaagheid. En soms echt wel, bij momenten, van, ik heb die tijd nog een beetje meegemaakt als jonge gast, bij momenten echt heel crazy toestemming. En dat is ook weer niet interessant. Hè.
Mm-hmm.
Dus daar moeten we wat evenwicht in vinden. Maar ik denk een al te droog, uitgepuurd, medisch objectiverende model, dat is ook weer ver van wat ik wil zeggen. Ik probeer toch wetenschappelijk, ik ben een professor psychiatrie, hè, ja. Dus het moet ook wel een beetje aantoonbaar op, mm-hmm. op wetenschappelijke grond staan, dat vind ik ook wel. Maar daar eindigt het niet mee, daar begint het pas. Hè.
Mm-hmm.
Dus ik geef, en ook in de opleiding, maar met mondjesmaat en voorzichtig spreek ik ook wel over het filosofische en het spirituele.
Mm-hmm.
Maar goed, de grote lijn in de opleiding is toch ook wel wetenschappelijk en mm-hmm. ja, zit ook in deze tijd. Hè.
Mm-hmm.
De opleiding aan de universiteit, hè, daar zijn ook kwaliteitscriteria die worden gevraagd enzovoort. Dus we zitten heel erg in dat model, ook in het ziekenhuis waar ik werk, het diagnostisch denken. DSM-diagnostisch denken. Ja, ik kan dat ook niet naast mij neerleggen.
Mm-hmm.
En toch, ik doe wel mijn best en ik ben wel een beetje de outsider. Hè.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld in de afdeling waar ik werk, ik heb van alle verantwoordelijkheden, maar ik heb een dagcentrum voor mensen met heel ernstige psychiatrische kwetsbaarheid. Hè.
Mm-hmm.
Wat vroeger schizofrenie werd genoemd. En nog. Enfin, hè. En daar zeg ik altijd aan de assistenten die elk jaar komen van, hier vergeten we de diagnose. Die weten we niet meer. We ontmoeten de mens. Hè.
Mm.
En soms moeten we dan voor een of ander attest voor terugbetaling of voor de ziekenkas of zo, moeten we dan een diagnose zoeken. Dan moeten we een dossier gaan kijken en dan verschieten. Oh, wel, was dat nu de diagnose? Dat is altijd plezant. Het vergeten van de diagnose en het zoeken van de mens.
Hè. Mm.
Dat is toch wel heel belangrijk in de opleiding, ook voor psychiaters in opleiding.
Mm-hmm.
Om de diagnose niet te ontkennen, hè, maar te vergeten en terug te vinden in het dossier.
Mm-hmm.
Ja? Want als het gaat over medicatie en over onderzoek, is een diagnose wel een goede werkhypothese, hè, soms.
Yeah.
Maar er is zoveel stigma mee gepaard, dat het ook soms meer nadelen dan voordelen heeft.
Mm-hmm.
Dus ik ben daar voorzichtig in. Ja, vergeten van de diagnose en komen tot de mens. En tot, wat ik bijvoorbeeld altijd, ik weet niet dat dat niet van pas komt, maar ik vraag altijd in een eerste intakegesprek aan mensen, wat doet je eigenlijk graag? Dat vinden mensen een rare vraag. Want psychiaters die vragen, wat loopt er mis? Ja. Wat is er moeilijk? Wanneer is het begonnen? En als ze dat vertelt, is er nog niks dat lastig is? Is er niet? Ik ga nog een beetje verder vragen, maar hè, was het thuis wel goed? Ja, gezegd wel dat het goed was. Was het echt geen probleem? Was je moeder wel altijd vriendelijk? Hè? Enfin, bij wijze van spreken. En ik probeer toch daar ook een beetje afstand van te houden. Te zeggen, wat doet je graag? Mensen vinden een rare vraag. Wat doe ik? Niks. Dat kan niet. Ik doe altijd wel iets graag. Of wat heb je vroeger graag gedaan? En nog een moeilijker vraag is, wie ziet er u graag? Wie zit er mij graag? Niemand. Hè? Allee, dus ik probeer toch mensen in hun waardigheid, in hun kracht, in hun goedheid te benaderen. En dat is vreemd. Dat is vreemd. Hè? Dus dat is mijn manier om op een laagdrempelige manier ook tot... Enfin, je kunt dat spiritueel noemen, maar tot iets te komen dat niet alleen gaat over medisch, psychiatrische, diagnostische, problematische toestanden, maar tot het leven zelf. Wat doet je graag? Wandelen. Ik ga graag wandelen. En wat is dat dan? De natuur. Wat betekent de natuur? Ja, daar voel ik mij vrij. De natuur, het hogere, het grotere, de verbinding met iets. We are so small between the stars. Met iets dat toch de dagdagelijkse beslommeringen overschrijdt. En dan zitten we heel vlug bij spirituele dingen, zonder ze daarom expliciet te benoemen. Want dat is vaak voor mensen ook wel wat raar.
Ja.
Daar is niet iedereen aan toe, merk ik.
Dat merk ik ook.
Enfin, het
is
veel verteld.
Nee, maar het is daarom dat ik ook uiteindelijk de woorden dat je gebruikt... Of dat dan nu wetenschappelijk is, of dat nu God gebruikt, eigenlijk maakt het niet uit. Dus daarom dat ik denk dat in de fond, kun je hetzelfde vinden in heel veel verschillende. En je moet gewoon voelen wie zijn taal heb ik voor, allee, wie heb ik voor mij en welke taal, welke woorden zijn die klaar om te gebruiken. Ik herken ook wat dat je zegt, wat doe je graag, dat zijn zo van heel oplossingsgericht. Allee, dat klinkt
ja, wel natuurlijk, raar, maar dat heeft daar natuurlijk ook mee te maken. Kijk, Luc Izebaert, die het oplossingsgerichte denken in Vlaanderen heeft geïntroduceerd, was mijn absolute leermeester. Ja. Maar het rare is dat hij natuurlijk, hij was mijn leermeester voordat het oplossingsgerichte denken bestond. Ja. Ook bij hem, want hij heeft de Chaser en al die mensen in Soekinberg pas leren kennen nadat ik al lang weg was als assistent bij hem. Ik spreek van de jaren 80. Hè. Dus dat is ook een beetje raar. En ik zit dan toch... Hij had een acute dienst in het Sint-Jans ziekenhuis in Brugge. Ik werk in een psychiatrisch ziekenhuis en mijn zorg is vooral voor heel langdurig zeer kwetsbare mensen. Dus we hebben toch ook wel heel verschillende benaderingen.
Maar aan tegelijk, de oppervlakte. Als ik u even daarover... Want daar wilde ik u nog iets over vragen. Enerzijds werkt u in de psychiatrie met inderdaad die heel langdurige, dat heel zware lijden ook. Tegelijk daarnaast heeft u een psychotherapeutische praktijk. Dat lijkt mij heel verschillend.
Het is heel erg hetzelfde hoor.
Ja?
Echt waar, maar het doelpubliek lijkt heel verschillend.
Ja.
De mensen die ik hier beneden zie zijn vaak, door heel mijn gemediatiseerdheid ook, mensen die voor de buitenwereld zeer succesvol zijn.
Ja.
En die komen hier dan hun masker afleggen, tenminste als het een beetje kan. En dan zie ik de kwetsbare, twijfelende, verdrietige, gekwetste mens achter het masker van het grote succes. En uiteindelijk is dat niet zo verschillend achter dat masker dan de gekwetste mens met ernstige psychiatrische problematiek. Uiteindelijk.
Want de vraag die ik mij dan stel, het is zeer cru en plat als onderscheid, maar in mijn denken zit het zo'n beetje van de mensen in de psychiatrie, die zijn bijna, die zie ik dan meer als ongeneesbaar of zo. Daar doe je bijna een soort van, maar dat is misschien helemaal verkeerd bedacht, hè?
Ja.
Bijna een soort van palliatieve zorg voor, terwijl dat die anderen zijn er, waar dus dat je...
Ja, maar ik ben daar waarschijnlijk helemaal... Ja, palliatieve zorg noemen we dat, hè? omdat de patiënten met langdurige problematiek in de psychiatrie niet palliatief willen genoemd worden. Want ze zeggen, ik heb dat ook bevraagd, hè. Ze zeggen, ja, maar we gaan wel niet dood, hè. Zo, de palliatief was voor hen verbonden met doodgaan.
Ja.
En crustatieve zorg noemen we dat tegenwoordig, schelpzorg.
Mm-hmm.
Een mooi begrip, ja, eigenlijk. Ja. Het verschil is veel minder groot dan het lijkt. Ik zie mensen met zeer ernstige, langdurige problematiek waardig hun leven opnemen. En weliswaar aan de rand met weinig mogelijkheden, vaak financieel en sociaal, toch een goed leven leiden. En ik zie mensen met een heel zogezegd succesvol bestaan, armtierig als het gaat over het spirituele of het relationele. En beperkt en heel erg triest hun leven leiden.
Mm-hmm.
En ik wil het ook hier niet zwart-wit maken.
Ja.
En alle variaties daartussen. Langs beide kanten, voor zover er kanten zouden zijn. Dus ik maak eigenlijk... er is eigenlijk geen fundamenteel onderscheid daar.
Mm-hmm.
De succesvolle mens... is, als het erop aankomt, even kwetsbaar.
Mm-hmm.
En soms niet. Hè. Soms zie ik hier mensen die hun narcistische scherp niet kunnen opzij zetten.
Mm-hmm.
Ja, waar ik ook niet doorheen kan. En dan zie ik natuurlijk hun partners en hun kinderen als de slachtoffers van dat gedoe. Hè.
En wat doet u dan in zo'n situatie?
Mijn best. Wel, ik ga in gesprek en ik zoek naar openingen in de burcht, hè. Ik gebruik graag de metafoor van Sun Tzu, de Chinese generaal. Wat doen we als we met het leger voor de burcht staan en de deuren zijn toe en de openingen in de muren dichtgemetseld? Dan moeten we wachten, zegt Sun Tzu. En laat wachten nu juist zijn wat mij gegeven is.
Mm-hmm.
Mijn naam is de wachter.
Mm-hmm.
Dus het wachten is een heel belangrijke eigenschap in de psychotherapie ook.
Ja.
Geduldig en aandachtig wachten. Hè?
Ja.
Niet cynisch wachten van, ja, dus toch niet zo, kom maar eens terug als je... Nee. Aandachtig, respectvol, voorzichtig wachten. Heel aandachtig kijken tot er toch een opening verschijnt, a crack in everything.
Mm-hmm.
Een opening verschijnt. Sun Tzu zegt van ja, je staat met je troepen voor de deur van die ommuurde stad, maar ze hebben geen eten. Ze gaan na verloop van tijd de deur openmaken en buiten komen uit honger, zegt Sun Tzu, in de oorlogsmetafoor. Hè. En inderdaad, dat is wat we dan ook denken. Als ik voldoende, geduldig, respectvol kan zijn, zijn er toch mensen die ontdooien in hun bevriesde status. Niet altijd hoor, ik kan ook niet iedereen. Maar vaak is het zo dat als we voldoende geduldig en respectvol zijn, als we ook respectvol zijn voor mensen, wat we dan zeggen, goh, dat is echt, hè, die narcistische façades, waar tegenoverdrachtelijke weerstand heel vaak speelt. Van jongens, zeg, als je zo zit, u zult fantastisch te vinden, stap het dan af en kom maar eens terug. Nee, en zeggen van ja, maar oké, vertel maar.
Mm-hmm.
Zo fantastisch zijn, dat moet ook zwaar wegen. Hè? Ja, nooit kunnen zeggen, het gaat niet.
Mm-hmm.
Of zo. Van dat soort. Ja.
Ja.
Wat doet je graag? Werken, geld verdienen, fantastisch zijn. Het zal toch af en toe iets lastig zijn ook. Nooit. Allee, hè, zo voorzichtig spreken.
Mm-hmm.
Wachten. Ja. Dat zwarten, zegt Heidegger, hè, het wachten brengt ons tot de essentie van het zijn. Het zijn zelfst. En daar is iets van eigenlijk. Als we heel geduldig... En dat is een beetje... Wel, maar niet helemaal hoor, maar op het eerste zicht aan de oppervlakte is dat een andere positie dan wat mijn goede meester Lucky Sebaert verkondigde, namelijk de korte termijn doelstellingen, short term
therapy. Ja, de brief.
Dus daar ben ik veel meer in de lange termijn,
yeah,
in het geduldig wachten en soms kan dat jaren duren. En dat lijkt er niet veel te gebeuren, maar onderhuids is er toch betekenis.
Mm-hmm.
En toch beweging.
Mm-hmm.
Onder de bodem zo. Mm-hmm. Onder de bodem stroomt er dan toch een bron of zo.
Mm-hmm.
Zo van alles.
Mooi. Ik denk dat ons uurtje om is. Al zou ik hier nog een, ik heb hier nog een hele hoop vragen dat ik zou kunnen stellen. Maar we gaan... Ik vond het een heel mooie metafoor om op af te sluiten, ook die van het wachten. Ik vind het ook voor mij als therapeut in dat chameleon, want ik kan ook soms voor nu buchten en nu moet dat openen. En...
Dat is ook goed, hè. En... Onze gedrevenheid is ook wel een kracht, hè.
Ja.
Maar die moeten we natuurlijk doseren en we mogen onze gedrevenheid niet contraproductief aanwenden. Ja. Dat we zo grote druk zetten, dat we mensen in de weerstand duwen, hè. Maar achterover zitten en geduldig praten over de goede dingen van het leven, dat... kan ontdooiend werken, denk ik.
Ja.
Dan kan de bevriezing van de onderstroom verwarmd worden.
Mm-hmm.
Zoiets, afuit zijn allemaal maar beelden. Zo.
Mooi. Ook een mooie om mee te nemen bij de kinderen, denk ik. Die van mij zijn 5 en 7. Dus gewoon vertragen en het soms ook wel allemaal wat meer laten gebeuren.
Ja. Vertrouwvol.
Ja, ook. Ja.
Toekomstgericht.
Ja.
Jazeker, ja, dat denk ik.
Ik had onlangs, vorig jaar bij Wolvin, een traject over moederschap.
Mm-hmm.
En het fijne was dat dat een mix was van moeders van jonge kinderen en moeders van al wat oudere kinderen. Dat was een heel mooie kruisbestuiving. Maar vooral wat dat die moeders van oudere kinderen zeiden, was de meeste dingen die trekken zichzelf eigenlijk wel recht.
Tuurlijk.
Al de dingen waar je nu je kop over breekt, over dat flesken en die dingen en die regeltjes van dat beleefd zijn en dat zijn ertjes niet willen eten, dat zijn zo'n...
Helemaal akkoord.
En ik vind dat een mooi om te extrapoleren in het algemeen, is dat...
Mijn kinderen zijn natuurlijk groot en volwassen en al jaren het huis uit, maar ik heb 2 kleinkindjes. Dat is het mooiste dat mij is overkomen. En daarmee ben ik opnieuw, natuurlijk in een andere positie, een veel aangenamere positie, namelijk ik geniet ervan. En de echte zorgen en verantwoordelijkheden kan ik aan mijn dochter overlaten. Maar ik zie haar dus ook een beetje worstelen met die combinaties van ouderschap en alle dingen van het leven natuurlijk. Hè. Maar ik doe het ook fantastisch natuurlijk. Maar zo zie ik opnieuw...
Mm-hmm.
Hoe dat inderdaad met die zijn 2,5 en 1,5, die kindjes. Of nee, bijna 3 en 1 binnen enkele maanden.
Mm-hmm.
Hoe dat het gebeurt ook meestal gewoon, het gaat gewoon vanzelf ook goed.
Mm-hmm.
Hè? Soms zeg ik, want het is een beetje te vergaand gezegd, hoor, zeg ik van kijk, als je kinderen niet misbruikt en niet mishandelt, hè, gewoon graag zien, hè, dan is dat is al...
Dan zei dat nou.
90% van al wat ik gewoon graag zie. En dan, ja, maak maar eens fouten en doe het niet zo goed. En doe dat eens iets verkeerd. En dat kan je kwaad graag zien. Allee,
mm-hmm.
dat is zeker en vast. Watch for waiting ook. Kijk, mm-hmm. maar zie maar hoe dat gebeurt. Hoopvol, vertrouwvol, liefdevol. Liefdevol. Misschien is dat uiteindelijk waar het echt op aankomt.
Mm-hmm.
Liefdevol.
Mm-hmm. Mooi. Dank u wel voor uw tijd en de wijsheid dat u gedeeld heeft. En ik wens u nog toch wel veel lange werkjaren, als je het nog graag zo wilt. Alleszins veel plezier en veel mooie verbindende momenten. Dank u wel.
Dank u.
Dank u wel om te luisteren. Ik hoop dat deze aflevering je raakte, inspireerde en in beweging brengt. Heb je vragen of bedenkingen? Of wil je gewoon delen wat de aflevering met je heeft gedaan? Mail naar hello@wolvin.be. Wil je samen met mij zoveel mogelijk vrouwen in hun kracht zetten? Deel deze aflevering dan met je vriendinnen of via Instagram door een screenshot te maken van de aflevering die je zo net luisterde en tag zeker @wolvin.be. Om de podcast te steunen is abonneren en een review laten het beste wat je kunt doen. En tenslotte, wil je meer Wolvin? Surf dan naar www.wolvin.be en ontdek er de blog, de komende live events en de heerlijke lifestyle essentials. Of abonneer je op het Wolvin YouTube kanaal en kom 2 wekelijks met mij langs het vuur zitten voor de Wolvin Wildfire Sessions. Tot heel snel, lieve Wolvin.